Je luistert naar I Love My Back, de podcast. Elke eerste maandag van de maand posten we een nieuwe aflevering.
Wij zijn Jana en Julia van stichting I Love My Back. We hebben beide scoliose. Dat is een aandoening aan de ruggengraat waarbij er bochten en een verdraaiing zijn ontstaan. Dit geeft je leven een andere wending, waardoor wij veel met ons rug bezig zijn.
Bij stichting I Love My Back vinden we het belangrijk om elkaar een steuntje in de rug te geven, meer mensen met scoliose leren kennen en ontmoeten. Uiteindelijk willen we meer liefde voor de rug verspreiden.
Yes, en volg ons daarvoor ook op onze social media, zoals Instagram @ilovemyback.nl of Facebook. En ook kan je meer informatie vinden op onze website www.ilovemyback.nl. In deze aflevering gaan we het hebben over pijn. In eerste instantie hebben we daar nog niet heel veel over gehad. Wel in bepaalde afleveringen zoals Lang Zitten. Maar toch omdat we met I Love My Back in eerste instantie een wat positievere noot wilden brengen. Maar we kunnen gewoon niet om het thema pijn eigenlijk heen. Maar we snappen dat dit voor niet iedereen relevant is. Dus skip dit gerust. Dus voel even voor jezelf of je daar aan toe bent. Oké, Julia, en wie hebben we dan te gast?
Ja, we hebben vandaag jou te gast. Nou, ook natuurlijk host. Maar Jana, jij wilt vandaag je ervaringsverhaal met pijn delen.
Ja, precies. Ja, eigenlijk is mijn pijnverhaal ook bijna een soort van ontstaansgeschiedenis voor de stichting. Laten we met één verhaal beginnen en dan kijken waar alle andere verhalen ook weer komen. Want eigenlijk ook het delen. Of waar zullen we beginnen, Julia?
Nou, ik denk dat je gewoon kan beginnen bij het begin van jouw verhaal.
Begin van mijn verhaal.
Ja. Jouw ervaring met pijn of met chronische pijn?
Ja, precies. Kijk, kleine pijntjes kennen we allemaal wel. Maar voor mij was er een soort van één groot moment in mijn leven. Wat even een totale verandering bracht aan mijn leven. Dat ik ineens heel veel pijn kreeg. En waardoor ik dus daar veel mee bezig moest zijn. En dat een grote impact had op mijn leven. Dus voor mij was dat toen in 2014. Toen ik... het was net voor mijn 27e verjaardag. Dus ja, rond 27. En ik weet nog steeds niet precies wat er gebeurde, maar ik was zo'n persoon die eigenlijk altijd heel braaf, zo van ik had mijn werk, ik ging elke maand wel naar de fysio's om mezelf weer wat los te laten maken. Ik sportte braaf. Ik deed alles zeg maar wat ik moest doen, wat ik dacht dat ik moest doen om mezelf te onderhouden. En toch kreeg ik toen ineens heel veel pijn. Bij mij was dat vooral gelokaliseerd in mijn bovenrug, bij mijn ribben en dan vooral ook mijn rechterribben en dan de aanhechting naar mijn ruggengraat. En ook nog wat andere pijnen die erbij kwamen kijken.
Want was het, denk je, allemaal gerelateerd aan je scoliose?
Ik denk zeker, als ik geen scoliose had gehad, had ik het niet gehad. Zeg maar, die pijn. Dus dan heeft het er 100% mee te maken.
Ja.
Maar hoe dat dan... Ja, kijk, hoe ik het zie is mijn rug loopt gewoon anders en heeft een andere belastbaarheid. En wat ik ook zeker toen merkte is dat fysio's niet goed steeds wisten wat ze met me moesten doen. Dus ook als ik dan last had van mijn ribben, dan gingen ze er vaak juist nog meer op drukken, terwijl er bij mij ook een rotatie in zit.
Mm-hmm.
En dan kreeg ik daarna alleen maar veel meer last. Dus eerlijk gezegd ben ik nog steeds een beetje getraumatiseerd door al die slechte ervaringen.
Ja.
Dus ga ik geen massages aan meer daardoor, omdat ik er alleen maar meer last van kreeg altijd. Maar inderdaad, dus voor mijn gevoel was het wel gewoon, heeft met mijn scoliose te maken.
Ja.
Maar ik ging dan naar het ziekenhuis. En dan, want je denkt inderdaad, oké, ik heb scoliose, we gaan op controle, ik heb heel veel pijn, ik moet nu, wat is er aan de hand? Maar daar deden ze dan een röntgenfoto maken en zeiden ze, we zien niets anders in vergelijking met je andere röntgenfoto's. Dus het is niet je scoliose. Dus dat bericht kreeg ik mee. Maar dat klopte voor mij gewoon meteen niet.
Die diagnose had je al vanaf, ja, al de helft van je leven toen ongeveer. Want die had je toen op je 14e de diagnose scoliose gekregen, toch?
Klopt. Ja, precies. Ja.
En had je in die tijd ook pijn wel eens? Of hoe was dat anders?
Nu ik ouder ben, kan ik daar meer op reflecteren. En denk ik zeker dat ik last had. Vooral veel vermoeidheid. Sowieso wel last van. En bepaalde stijfheid. Spierpijn natuurlijk, maar dat zijn geen hele rare dingen. Maar niet die pijn zoals... Dus toen ik wat ouder werd. Dus toen had ik inderdaad al vanaf mijn 14e scoliose. En ik heb vroeger een brace gehad. Nog even kort. En mijn bocht was rond de 47 graden altijd meteen gediagnosticeerd. En toen was er wel de optie van operatie. Omdat ik net op die grens zit. Dus ik heb vooral een bovenste bocht. Onderste compensatiebocht van ook wel in de 20 graden. Even een beetje back history.
Ja. Laten we nog even terug naar dat moment gaan van dat je te horen kreeg. Toen was je naar het ziekenhuis gegaan en die foto was gemaakt toen je 27 was en je had heel veel pijn. En ze zeiden, ja, we zien eigenlijk niks.
Mm-hmm.
Wat was jouw reactie toen? Of wat dacht je toen?
Nee, ja... Ik dacht eigenlijk meteen van, oh, jullie hebben niet goed genoeg gekeken.
Ja.
Dat dacht ik. En toen dacht ik ook van, ja, maar waar kijk je ook naar dan? Dat vroeg ik me dan ook wel heel erg af.
Ja.
Want ik wist wel zeker dat er gewoon iets niet goed zat. Dus voor mij was dat gewoon wel lastig. En wat het eigenlijk nog lastiger maakte... was ook voor mijn omgeving. Omdat die dachten ook van... de dokter zegt dat er niks is. Dus er is niks met jou aan de hand. Terwijl ik echt vet veel pijn had. Dus dat maakt het... Dus dat de dokter dat zei... had ook veel effect op het onbegrip... wat daardoor mijn omgeving ook had voor mij, zeg maar.
Ja, want hoe heeft die pijn... eigenlijk invloed, of heeft het invloed gehad? Ja, zeg je dus al, maar hoe had het eigenlijk invloed op je sociale leven en in je relaties bijvoorbeeld?
Eigenlijk viel alles weg op een gegeven moment, want drie maanden ging ik weer naar de orthopeed. Want toen dacht ik, ik heb nog steeds pijn. Er moet iets gebeuren. Want ik moest natuurlijk ook kunnen werken. Ik kon toen, in het begin had ik gewoon even rust genomen. Want ik kon gewoon niet naar werk. Dus toen had ik rust genomen, maar het ging maar niet weg. En ik kon mezelf nauwelijks naar werk brengen. En nauwelijks dat volhouden. En ik werd zo moe en pijnlijk. En kon gewoon... niet concentreren, geen focus.
Dus het had ook echt invloed op je dagelijks leven. Eigenlijk niet meer. Ja, want kan je dat nog beschrijven dan? Wat voor pijn het eigenlijk precies was of zo? Was het continu of variërend?
Nee, er waren toen, zeg maar, eentje die heel irritant was even in het begin. Was een soort bot-op-bot pijn. Dus dat was tussen bij mijn rechterheup. En mijn rechterheup, rechterribben, die een beetje op elkaar zakte. En er zat echt iets bij aan de voorkant toen van mijn ribben ook iets niet lekker. Maar de ergste pijn was eigenlijk bij mijn rechterribben. En dus bij mijn ruggengraat. En bij mijn ruggengraat voelde het net alsof er iemand af en toe een mes in mijn ruggengraat aan het zetten was. Dat iemand echt zo... Dat ik echt... Zo, zeg maar, deed dat ik echt gewoon... Mijn hele lichaam gewoon verstijfde van de pijn. En dat was meer dan... af en toe. Die was gewoon... zo wisselend. En als dat er echt was, dan kon ik echt even niks.
Nee.
Maar de grootste chronische pijn, wat dus uiteindelijk chronische pijn werd, was echt mijn rechter hele ribben. En dat is van, even kijken, ik kan het nog steeds soort van voelen. Nou ja, as in dat ik nog heel goed weet hoe dat was.
Ja.
Net vanuit achter bij mijn schouderblad naar voorkant en dan zeg maar net naar onder waar je BH zou zitten. Dat stuk van mijn ribben. En dat voelde alsof het in de brand stond. En bijna alsof het er niet meer was. Ik kon gewoon niks straks aan. Ik kon geen BH's aan. Ik kon geen kleding erop hebben. Dat deed pijn. Ik kon er niet op slapen. Want het was ook net alsof mijn ribben er niet meer waren. Dus wat mensen soms wel eens beschrijven met, oh, mijn been valt uit en je zakt weg op je been. Dat gevoel had ik bij mijn ribben. Ik kon er gewoon niet op liggen, want het voelde alsof ik door de grond zakte. Zo voelde het gewoon, alsof er niks was, zeg maar. Dus het was heel, heel raar.
Ja.
En als ik er dan, omdat je ribben natuurlijk ook aan de achterkant zit, dus ik kon sowieso niet op mijn rechterzij liggen. En op mijn rug kon dan een beetje, maar omdat daar ook die rechterribben zitten, dan, als ik daar te lang op lag, dan ging dat ook pijn doen. Dus dan kon ik alleen maar op de andere zij liggen. Mm. En met slapen en zo werd ik gewoon wakker door draaien. Want elke keer draaien deed gewoon heel veel pijn. En dan kwamen soms die steken ook. Dus ja, je slaap wordt ontzettend verstoord. En ja, als je gewoon niet goed kan slapen, dan
kan je ook weer niet goed herstellen.
Nee, en daar is gewoon heel moe van. Dus ja, wat ik ook altijd zeg met die pijn of zo, een soort van, dat is echt wel een soort torture. Mm. Maar dat is toch een soort van, daar kan je soms nog even mee dealen, maar de vermoeidheid die erbij komt kijken, dat is echt killing, zeg maar. Ja. Dat is echt
heel pijn. En wat ik ook altijd wel, bijvoorbeeld deze pijn, dan zeggen bijvoorbeeld de arts van, ja, we kunnen eigenlijk niet vinden, we weten niet goed waar het vandaan komt. Maar pijn is natuurlijk een waarschuwingssignaal van ons lichaam om ons te beschermen. Hè? Wel gemaakt door het brein, maar wel om te voorkomen dat weefselschade zich, dat het zich beperkt of dat het zich voordoet. En ja, dan denk ik toch van, waar komt dit zoiets vandaan?
Mm-hmm. Klopt. Ja, en daarin heb ik wel verschillende trajecten doorlopen om daar achter te komen, zeg maar. Mm-hmm. Weet je wel, zo'n revalidatietraject geprobeerd, maar eigenlijk weten ze daar vaak te weinig dan van scoliose, dat ze me ergens mee konden helpen. En daarin krijg je ook heel erg de boodschap van, ja, dit is gewoon jouw leven, dit is de rest van je leven, ga je gewoon pijn hebben, leer het accepteren. En daar was ik het niet echt mee eens. En ook inderdaad, omdat het klinkt best wel zenuwpijn wat ik had, hadden ze ook wel voorstellen om bijvoorbeeld echt mijn zenuwen dan te gaan plat spuiten en zo bij de pijnpoli. Dus daar ben ik ook allemaal geweest. En, maar toen had ik zelf zoiets van, kijk, ik ben nog heel jong, dus ik wil niet iets doen aan mijn lichaam wat niet per se nodig is. En ik dacht ook, wat is het voordeel ervan? Van ja, dan voel je het niet meer, maar dan, als ik mezelf beter wil maken en wil voelen wat mijn lichaam doet, en ik krijg die feedback niet meer als ik iets fout doe,
ja.
Dat dacht ik, ja, dat wil ik dan ook weer niet kwijt, zeg maar.
Ja, dus het is natuurlijk ook gewoon een heel belangrijk signaal.
Ja.
Ja.
Ja, ook al is het dan, en inderdaad, dat is iets wat je dan uiteindelijk leert, want ik heb die chronische pijn, nou ja, ook wel met wat ondersteuning, maar veel zelf kunnen oplossen. En dan leer je inderdaad heel erg van, oh, ik moet eerder leren luisteren naar mijn lichaam. En hoe kan ik er nu beter voor zorgen, zodat het steeds minder hard hoeft te gaan schreeuwen, zeg maar.
Ja. Want waren er bepaalde triggers of situaties waarin je merkte dat de pijn verergerde?
Nou ja, die chronische pijn, die was er dus echt, ja, best wel, dus ja, constant, die ribben. Dus ik denk dat daar wel echt gewoon, echt iets met de zenuw, echt iets fout zat. En dan die soort van steken bij mijn rug gaat, alsof iemand een mes instak. Ik denk wel gewoon langer gewoon omhoog staan of zitten. In plaats van bijvoorbeeld liggen. Omdat gewoon, ik denk er dan te veel druk op kwam. Wat blijkbaar iets van alles wat gewoon verkeerd zat. Denk ik dan. Kijk, nooit heeft iemand precies kunnen zeggen van, oh, daar zit iets verkeerd. En wat voor mij heel erg belangrijk was, is om toen ik hier doorheen ging, toen ging ik het allemaal delen op Instagram en mijn social media. En daardoor, want ik voelde me heel alleen in mijn ervaring. Zeker als de medische wereld je niet kan helpen. En ja, ook omgeving. Dus nou ja, dan ga je naar social media. En daar kreeg ik best wel vaker dus reacties van, oh, dat heb ik ook. Of, oh, ik ga ook hier en hier heb ik ook mee te maken wat betreft pijn. Dus ik vond daar heel veel mensen die eigenlijk zeiden, oh, dat heb ik ook. En toen dacht ik, oh, ik ben niet gek of raar. Want er zijn meer mensen die dit soort ervaringen hebben. En hoe gaan zij er dan mee om?
Ja.
Dus dat was voor mij heel waardevol om social media, om daar te connecten met andere mensen over de hele wereld die daar zo erg mee bezig waren, net zoals ik. En dat je dan ook niet meer alleen voelt. En dat heeft mij heel erg gesterkt. Daar ben ik ook heel dankbaar voor, om inderdaad verder te gaan kijken en om te denken, er moet iets van een oplossing zijn voor mij. Ja, en dat weet je niet als je er middenin zit. Want je denkt echt, wanneer gaat dit ooit stoppen? En is dit inderdaad de rest van mijn leven? Dat is ook super vermoeiend. Want je kan geen, als je in pijn zit en het beperkt je zo erg. Weet je, ik had geen werk. Ik kon niet dansen zoals ik dat nu weer kan doen. Inderdaad, qua sociale contacten echt niet. Want ja, iedereen rond de 27 die gaat uit en gaat reizen en doet allemaal leuke dingen. En daar kan je allemaal niet aan meedoen. Dat is er dan ook nauwelijks. En dan als je iemand ziet, dan doe je wel je best. Want ja, dus ik denk dat weinig mensen dan ook echt gezien hebben hoe slecht het met me ging. Omdat ja, dan als je dan een keer iemand ziet, dan ben je daar gewoon je hele week je letterlijk voor aan het klaarmaken. Om dat te kunnen overleven weer, want je weet dat je daarna weer gaat creperen van de pijn.
Ja.
Ja, dus dat is heel eenzaam.
Ja, dus het heeft ook heel erg jou emotioneel erg beïnvloed.
Oh ja, 100%. En ook daarin, weet je, dacht ik van, oh, familie of bepaalde mensen om je heen moeten je dan helpen. En als die er dan niet zijn, dan denk je, oh, maar wie heb ik dan wel, zeg maar. Dus ik heb echt een periode gewoon echt niemand gehad. En dat is extreem zwaar. Maar daardoor ben ik nu ook weer, ja, specifieker in het opbouwen van de mensen om me heen. Dat ik denk, ja, het is wel belangrijk dat mensen mij geloven als ik iets vertel over hoe ik me voel, dan dat niet geloofd wordt. En dat is wel een soort, ja, belangrijke kernwaarde dan voor de mensen die ik nu om me heen verzamel, zeg maar. Dus daar leer je ook weer heel erg veel van, zeg maar.
Ja.
En natuurlijk word je daar ook heel boos om, hoor, dat je niet de support krijgt die je zou willen. Ja, dus het is heel erg, je bent gewoon een mens. En een mens heeft gewoon heel veelzijdige behoeften. Ook als je in pijn bent. Kijk, het lastige is met de maatschappij soms, oh, je kan niet aan de maatschappij meedoen, dus je doet er dan bijna niet meer toe. Zo word je een beetje weggeschreven dan. Terwijl je alsnog gewoon een mens bent met gewoon al je behoeftes en ja, dingen willen doen of ontdekken of met mensen willen praten, zeg maar. En dat wordt wel eens vergeten. En zeker als je dan ook nog jong uitziet. En je ziet er gezond uit. Dus mensen gaan er niet van uit dat er iets heel erg mis met je is.
Nee. En zeg maar nu, hoe gaat het nu met je in betrekking tot pijn? En...
Ja. Nou, ja, ik heb dus inderdaad die chronische pijn, dus echt die ribben, dat ging wel denk ik. Na 2,5 jaar of zo was dat ongeveer weg. Maar dat duurde best wel lang voordat ik dat durfde toegeven. Omdat ik dacht, ja, zal je net zien als ik dat toegeef, is het er weer.
Ja.
En dat dat weg was, betekende nog niet dat mijn lichaam weer helemaal fit en sterk was.
Nee.
En ik had zeker nog wel pijntjes daarna. Dus ik had een soort van gevoel dat toen ik zo alles aan het... Nou ja, goed plaatsen is zo'n raar woord, want ik heb gewoon scoliose, maar aan het gewoon daarmee bezig was en eigenlijk aan het leren was meer naar mijn lichaam te luisteren en aan de hand daarvan oefeningen te doen en voor mezelf te zorgen, heel holistisch ook. Kwamen er ook weer andere pijntjes, andere dingen die ik dacht, ook daar zit stijfheid, daar kan, wil ik nog sterker worden, daar heb ik nog meer... dat ik meer belastbaarheid kan geven aan mijn lichaam nodig. En dat duurde echt nog wel een tijd. En wat ik zeker... Want inmiddels ben ik dus nu alweer 36. En betekent niet... Ja, ik ben die chronische pijn heb ik gewoon niet meer. Dat kan ik gewoon zeggen. Maar tuurlijk heb ik nog wel eens pijntjes. Want ik heb gewoon een leven en ik gebruik mijn lichaam gewoon.
Die reis is eigenlijk nooit over natuurlijk.
Nee, je blijft... En ik denk... Omdat mijn bewustwording nu zo diep is, luister ik eerder naar mijn lichaam. Dus ik forceer minder snel mijn lichaam. Mm. En ik rust sneller, waardoor ik meer pijn kan voorkomen.
Ja.
Wat
zijn, als je zegt, belangrijke lessen die je hebt geleerd over, ja, over zelfzorg of eigenwaarde die je tijdens soort van je reis met chronische pijn hebt geleerd?
Ja, nou ja, ook wat betreft eigenwaarde, omdat je denkt eerst zelf van, oh, weet je, aan niemand gelooft me en zo, dus ja, het heeft ook allemaal dan geen zin voor je gevoel. Maar door die connectie op social media met anderen met scoliose, merkte ik, oh, hey, mijn stem doet er wel toe. Maar ik heb wel waarde in mijn ervaring. Die is het wel waard om te delen en om wat mee te gaan doen. Dus dat ik die connectie met anderen, die groeit heel erg mijn eigen waarde daarin. En juist uiteindelijk steeds meer te gaan af te zetten dan tegen mensen die dat onderuit trekken. Daar kan ik kan er best wel gewoon gevoelig voor zijn. En dat ik eerder denk, oh, andere mensen zullen wel gelijk hebben. En dat ik dan denk, nee, ik mag gewoon naar mezelf luisteren. En als dit voor mij mijn grens is, is dit mijn grens. Mm. En dat blijft oefening. Dat blijft echt oefening en fouten maken. En wel een keer weer over je grens gaan en denken, oeps, daar lag toch een grens. Maar dat is... Ik denk dat dat juist een bepaalde zelfwaarde is. Om jezelf daar wel aan bloot te stellen, te reflecteren. En ook te kijken of dat dan toch naar de omgeving gecommuniceerd kan worden als daar oren naar zijn.
Dat lijkt me ook nog wel interessant. Van wat zou jij willen meegeven aan iemand die. Aan iemand, zeg maar, in de omgeving van iemand die chronische pijn heeft, in ja, soort van het begrijpen en omgaan ermee.
Ja. Nou ja, er is sowieso één goed verhaal van de Spoon Theory, die het heel goed uitlegt. Dus als je daar nog niet bekend bent, Google de Spoon Theory. Daar legt ze heel erg goed uit. Met labels hoe het is om met bepaalde energie te hebben. En daarin keuzes te moeten maken voor je dag. Dus probeer je als je iemand hebt met chronische pijn om je heen. Te gaan verdiepen in het hebben van chronische pijn. En als je moeite hebt met diegene zijn verhaal aanhoren. Misschien kan je online wel even andere verhalen lezen. Zodat je ook al wel een wat breder beeld krijgt. En aan de hand daarvan weet je wel, misschien wel vragen kan stellen van, oh, ik heb dit gelezen online, heb jij dat ook, zeg maar, zodat je misschien zorgt dat je zelf al wat meer kennis hebt. Daarvan is ook de blog The Mighty, heeft ook hele goede verhalen. Dus daar kan je ook zeker naar kijken. Ja, en wat het is, iemand met chronische pijn, als het je ineens overkomt, je snapt het zelf ook niet. Het is super verwarrend. En je zou willen dat je het allemaal perfect zou kunnen uitleggen aan iemand, maar je hebt zelf ook geen idee wat er aan de hand is. Dus wees vooral ook heel geduldig met iemand.
En ook met jezelf.
Ja, ook zeker met jezelf. En het is ook heel fijn als andere mensen jou die veilige ruimte kunnen geven om dat te ontdekken. En om te ontdekken wat je dan ook nodig hebt en wat je behoeften zijn. Want dat weet je vaak in het begin ook nog niet. Ben je ook aan het onderzoeken.
Ja,
ja, is dat al behulpzaam, denk je?
Ja, ja, ik denk het wel. En ik denk dat je, kijk, bij elke situatie is natuurlijk heel anders, maar ja, uiteindelijk moet die persoon zelf natuurlijk ook bepalen en durven voor jezelf opkomen wat je fijn vindt of wat juist niet.
Ja, zeker. En iedereen heeft gewoon een andere manier van met dingen omgaan. Ze hebben allemaal een andere persoonlijkheid. En dat heeft ook invloed in hoe je met dingen omgaat. Of wat je nodig hebt. Of het soort leven wat je weer op wil bouwen, zeg maar. Bij mij gaf het echt dat vuur van... omdat ik zoveel onbegrip had ervaren. Maar ook weer ervaren van, oh, online. Het is heel belangrijk, dit. Kunnen we inderdaad, weet je, met de stichting uiteindelijk steeds meer mensen gaan samenbrengen en allemaal gaan ervaren met elkaar hoe belangrijk onze ervaringen zijn. En dat wij er allemaal toe doen, zeg maar, in onze ervaring, zeg maar. Dat we daarin en ons niet alleen voelen, maar ook dat dit soort verhalen, net zoals wat ik zeg, de dokter zegt, oh ja, soms zelfs een scoliose doet geen pijn, want dat leren wij in het boekje. Dat wij gewoon volmondig met elkaar kunnen gaan zeggen van, ja, dat doet het gewoon wel. En dat is gewoon niet waar. En dat onze ervaringen samen ons sterker gaan maken en de uiteindelijke zorg die er voor ons kan komen.
Ja. En ik denk dat jij daarom heel mooi als begin van dit dialoog, dit gesprek kan funderen, zeg maar. Maar dat er misschien ook nog vele ervaringsverhalen zullen komen.
Ja, ja, nee, precies. En ja, we hebben echt nog maar het oppervlakte aangeraakt van alles. Want je kan zoveel dieper gaan en ja, er zit zoveel, veel onder. En inderdaad, ik ben ook heel benieuwd naar veel meer andere mensen hun ervaringen. Zowel hoe je inderdaad pijn ervaart, wat je reactie is van mensen om je heen. Wat social media voor jou betekent, misschien wel daarin. Of hoe jij leert voor je lichaam te luisteren. Ja.
Dus heel erg bedankt dat je dit verhaal met ons wilde delen. Heel dapper en heel mooi hoe je het vertelt. En ja, je bent er ook wel heel wijs in, vind ik. Maar dat heeft natuurlijk ook heel veel gekost. Veel jaar en ook. Dus ik hoop dat je ook van nut kan zijn voor anderen.
Yes, nou, dankjewel.
Oké, nou, bedankt voor het luisteren.